Fijn, broeders en zusters, dat we zo vanmorgen de Heer mogen aanbidden met prachtige liederen. Dat maak je niet in veel gemeentes meer mee, dat er nog gezongen wordt. Maar het is natuurlijk heel frappant, hè? De Heer die troont op de lofzangen van Israël. En nou is het juist de tegenstander, de duivel, die door zo'n coronavirus als het ware de longen aanpakt, zodat we elkaar niet meer, dat we met elkaar niet meer God kunnen grootmaken. Dat is iets frappants, dus daarom is het ook heerlijk, want er staat in Efeze 5, als het gaat over de vervulling met de Heilige Geest, staat er een komma. En dan staat er, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dan mogen we ook deze dag de lofzang ook op Urk gaande houden. Het is belangrijk dat God groot gemaakt wordt. En dat we hem danken voor alle dingen die hij ons geeft. En in zo'n coronatijd wordt het ook duidelijk of we werkelijk ook gemeente zijn met elkaar. Of het volhouden persoonlijk, maar ook met elkaar. En dan is het ook zo belangrijk ook om financieel met elkaar ook de gemeente te blijven dragen, om onze verantwoordelijkheden op alle terreinen ook met elkaar in te nemen. We gaan met elkaar luisteren naar Gods woord en we gaan lezen uit Efeze 4. En daar gaan we een aantal versen lezen van vers 17 tot en met 32, misschien al wel twee versen uit hoofdstuk 5. Er staat boven de oude en de nieuwe mens, Efeze 4. De preek van vanmorgen is een beetje een soort nalezing rondom Pinksteren, want we gaan het vanavond morgen hebben over de Heilige Geest. En die preek heb ik van de week gemaakt, geschreven, omdat ik echt verlang dat wij echt zullen groeien in het kennen van de Heilige Geest. Efeze 4 vers 17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand. We hebben het vanmorgen gehoord, de geest is dood, vervreemd van het leven dat het God is door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Mensen die ongelovig zijn, zijn verhard in hun hart. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar jij hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt, door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens die met Christus begraven is, zegt Romeinen 6, aflegt. Dus je gaat hem niet, je bent niet alleen begraven met Christus door de doop, maar je gaat hem ook concreet afleggen, dat oude leven. Die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dat is eigenlijk heiliging, hè? We worden steeds meer vernieuwd in de geest, in ons denken. En u bekleedt met de nieuwe mens. We gaan dus een nieuwe jas aantrekken, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dan komt de praktische uitwerking. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Hè? Los het zo snel mogelijk op. Blijf niet in boosheid leven. En geef de duivel geen plaats, geen bruggenhoofd. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en gevloek, is dat laster, van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Tot zover de schriftlezing. Zullen we nog kort met elkaar de Heere bidden. Heere hemelse Vader, wat een indrukwekkende liederen en psalmen hebben we gezongen met elkaar. Heer, ik geef me aan u volkomen. Heer, dat hebben we gezongen. Laat ons hart nooit koud zijn, Heer. We hebben gezongen, glorie, glorie, halleluja, ik leg mijn al aan Jezus voet. O Heer, wat een liederen van overgave. Maar geef ook, Heer, dat we vanmorgen zullen zien waarom dat zo belangrijk is. Dat het geen moeten, geen wettische kramp is, maar dat het allemaal mag vanuit liefde tot u en vanuit de bewustwording dat er een eregast in ons woont, de Heilige Geest, die ons wil transformeren naar het beeld waartoe we geschapen zijn in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Heere, zalf mij met uw Heilige Geest. En Heere, zoals Corrie ten Boom zo vaak zei, geef dat ik u niet in de weg zal staan, maar dat u door mij heen zal spreken tot uw kinderen. En dat er voedsel mag zijn voor onze levensreis. En dat we bemoedigd mogen worden. En dat wij meer op Jezus mogen gaan lijken. Heere, zalf mij met uw Geest en bedien ons met uw Geest. Heer, we willen onze harten voor u openstellen en we danken u dat we hier vanmorgen mogen zijn om met elkaar u te aanbidden als de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich in Jezus Christus heeft getoond, heeft geopenbaard aan deze wereld. We danken u dat we u kunnen kennen door de Heilige Geest. Heer, zegen ons zo deze morgen in Jezus' naam. Amen. De tekst voor vanmorgen is Efeze 4 vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En het thema wat we boven de preek schrijven is: bedroef de Heilige Geest van God niet. En we gaan drie dingen met elkaar overdenken. In de eerste plaats, de Heilige Geest als een persoon, niet als een kracht, maar als een persoon die we kunnen grieven, die we kunnen bedroeven. In de tweede plaats gaan we nadenken, hoe bedroeven we nou de Heilige Geest in ons dagelijks leven? En in de derde plaats, wat moet je doen als je vanmorgen erachter komt dat je op bepaalde terreinen in je leven de Heilige Geest bedroefd hebt? Dus drie punten. Het hoofdthema van vanmorgen, bedroef de Heilige Geest van God niet. En het eerste is, de Heilige Geest als een persoon. In de tweede plaats, hoe kunnen we de Geest bedroeven? En in de derde plaats, wat moet je doen als de Heilige Geest bedroefd is? Nou, voordat ik ga beginnen, ga ik jullie een keer een gedicht voorlezen. En dat gedicht dat staat in het boekje van Oswald Smith, Honger en dorst naar herleving. En dat gedicht dat is van Samuel Stephenson, dat was een tijdgenoot van Oswald Smith. Die heeft ook enkele opwekkingen meegemaakt. En dat gedicht luidt als volgt. Een dorp vol mooie kerken, met sprekers knap en groot, met koren en met orgels, en toch is alles dood. Men werkt met ernst en ijver, men werkt met man en macht. Waar is mijn lieve broeder en zuster Gods wonderbare kracht? Zij zoeken educatie, onderwijs, ze streven zeer bewust met schema's en met plannen. Zij geven zich geen rust. Zij streven naar meer kennis en kunde allermeest. Maar wat is nodig, broeder, zuster, dan God, de Heilige Geest? Besteedt men tijd en gaven, preekt men uit wijsheidsschat, Gods volk blijft ondanks kennis toch enkel arm en mat. God wil geen aardse wijsheid die enkel kennis kweekt. Hij wil dat men van harte voorgoed met zonde breekt. Alleen het werk des geestes verlevendigt het gemoed. God heeft de mens niet nodig, nog alles wat hij doet. Geen menselijk bedenksel, geen vaardigheid, geen kunst, maar een gebroken hart aanvaardt hij in zijn gunst. Er worden schone woorden in menselijke wijze waan, gezongen en gesproken. Het brengt geen zegen aan. God wil gezalfde lippen. Het is slechts een zuiver vrouw en man, die met de geest vervuld zijn woorden spreken kan. O God, herleef ons waarlijk. Blijf bij ons elke dag, dat elk die ons ziet bidden ook zo leven mag. De Heer kan ons behouden, hij zegent in geduld, als wij voor zonde vluchten, belijdend onze schuld. Een gebed om herleving, een gedicht dat gaat over het belang van geestvervuld leven en het ver wegblijven van zonde. Nou, de afgelopen week hebben wij Pinksteren gevierd. En we hebben met elkaar weer gelezen. Ik heb gezien dat Jurgen Tollel gepreekt heeft vanuit Handelingen. We hebben gelezen uit de Handelingen van de Apostel, ofwel de Handelingen van de Heilige Geest. En de vraag is, waar is Gods wonderbare kracht? Ik ben nou in mijn stille tijd weer bezig met de Handelingen. Ik ben vandaag met hoofdstuk 5 bezig geweest. En als je ziet hoe na Pinksteren God krachtig werkt, dan is diezelfde geest ook vandaag de dag ter beschikking. Waar is dan die kracht, dat vuur? Waar is die wervingskracht die uitgaat van Gods gemeente? Waar is de eensgezindheid? Ik zeg niet dat het er niet is, maar ik denk dat de Heere veel meer wil geven van dat wat hij al in kleine mate gegeven heeft. Krachtige bekeringen, wonderlijke bekeringen van mensen die hun leven met God in orde maken. Volle kerken, ja, niet in deze tijd, maar soms lege harten. En ik denk dat we vanmorgen bij een punt komen hoe dat komt. Dat er soms zo weinig wervingskracht is en zo weinig vuur is. Namelijk dat wij zo gemakkelijk de Heilige Geest kunnen bedroeven in ons leven. En daar wil ik vanmorgen eens met jullie over nadenken. Wat betekent dat nou, het bedroeven van de Heilige Geest? Nou, het is denk ik belangrijk om echt persoonlijk ook studie te doen naar de Heilige Geest. We leven in een tijd vol verwarring. Sommige jongelui gaan uit teleurstelling naar bepaalde Pinkstergemeenten, charismatische gemeenten, omdat ze verlangen te groeien in het kennen van de Heilige Geest. En dat verlangen, dat is goed. Maar je kan ook zomaar weer uit de bocht vliegen. Francis Chan heeft een boekje geschreven, The Forgotten God, en hij zegt, eigenlijk is de Heilige Geest de vergeten God. En uit angst voor het onbekende hebben wij, ja, het verwaarloosd om daar ook echt gedegen over na te denken. Het was André Murray die een opwekking meemaakt in 1859 in de Kaap van Zuid-Afrika. En met dat God die opwekking gaf en mensen op hun knieën lagen te bidden, een meisje was aan het bidden en ze was gebroken en ze beleed haar zonde en ze schreeuwde het uit voor de Heere. En Murray die ging op een tafel staan en die zegt, kom op, doe normaal, rustig, rustig, wat is hier aan de hand? Hij had het helemaal niet door dat Gods geest werkte. Totdat er een broeder was die zegt, ja, ik ben in Amerika geweest en ik heb daar gezien hoe God gewerkt heeft. Dus het kan soms zijn dat het voor ons onbekend is. Maar vanmorgen zal ik jullie duidelijk maken dat God zoveel meer wil geven in ons leven als dat we misschien zelf beseffen. Het allerbelangrijkste denk ik ook is dat wij vanmorgen erachter komen dat de Heilige Geest een persoon is. Die in ons komt wonen op het moment van de wedergeboorte. Natuurlijk, we zeggen ook wel dat de Heilige Geest een kracht is. Maar het is niet een ding of een manifestatie. Nee, het is een persoon. En we gaan zien dat we een persoon kunnen bedroeven. Hij wordt in de Bijbel wordt hij omschreven als een hij en een hem. Niet als een het. De Heilige Geest heeft persoonlijke eigenschappen. En daarom kunnen wij hem bedroeven. De Heilige Geest heeft een wil. Ik ga een paar teksten noemen. Hè? 1 Korinthe 12 vers 11. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. De Heilige Geest is soeverein. En hij beschikt over de geestesgaven en hij deelt die uit zoals hij dat wil. De Heilige Geest heeft ook kennis. Een denken, een verstand. Romeinen 8 vers 27. Hè? En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. De Heilige Geest kan ons dingen in herinnering brengen. He, dat heeft hij ook de discipelen gedaan. Jullie zullen herinneren alles wat jullie geleerd is. Dus de Heilige Geest heeft ook een verstand, heeft kennis. En hij weet alles over jou en mij. Psalm 139 vers 7. Waar kan uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Dat betekent, God, niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. De Heilige Geest weet alles van ons. Ook de dingen die wij in het geheim wegsteken of verstoppen. Waar we ook gaan of staan, wat we ook doen, de Heilige Geest weet alles van ons. En als Gods Geest gaat werken, gaat juist dat wat in het geheim gebeurt, dat wat anderen niet zien, wie wij zijn als we niet in de gemeente zijn, dat gaat hij nou juist aan het licht brengen. Kijk maar naar Ananias en Safira. Het was helemaal niet verkeerd dat zij hun akker hadden verkocht. Het was ook niet verkeerd dat zij geld naar de kerk brachten. Alleen, ze wilden zichzelf wat beter voordoen. Dat ze net als Jozef en Barnabas alles naar de kerk brachten. He, van kijk eens hoe geestelijk we zijn. Maar de Heilige Geest, die wordt bedroefd. En omdat ze liegen tegen de Heilige Geest, ze geven ruimte aan de Satan. En dat moest God als het ware bestraffen. Juist toen Gods Geest krachtig werkte, kon dat niet. Kon dat niet met Gods heiligheid verdragen. Dus de Heilige Geest weet alles over ons. De Heilige Geest die praat ook met mensen. Hij spreekt met ons. Dat kan je lezen in Handelingen. En de Geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Handelingen 10 vers 19. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem, zie, drie mannen zoeken u. De Heilige Geest die spreekt met ons door middel van zijn woord. Maar hij kan ook een innerlijke aandrang geven, een innerlijke overtuiging geven. Want de Heere maakt me duidelijk dat ik dat moet doen. Hij kan ook dingen verhinderen. Zo lezen we in Handelingen 16 vers 6 en 7 dat deuren gesloten worden. En het wordt daar genoemd dat de Heilige Geest dat doet. God sprak door de Heilige Geest en ze gehoorzaamden direct aan de stem van de Heilige Geest. Ze waren sensitief, gevoelig om de stem van de Heilige Geest te verstaan. De Heilige Geest heeft ook gevoelens, emoties. En dat zien wij hier in dit gedeelte. En bedroef de Heilige Geest van God niet. Nou, een kracht of een ding kunnen wij niet bedroeven. Wij kunnen alleen een persoon bedroeven. Je kan in een huwelijk elkaar krenken. Elkaar op het hart trappen. Hoe voelt dat? Als je partner, je man of je vrouw je bedroeft. Dan voel je ellendig. Dat doet jezelf pijn. Dat geeft krassen op je ziel. En dat kunnen wij ook doen met de Heilige Geest. Kijk, een wind of de lucht kunnen wij niet bedroeven. Maar een persoon kunnen wij bedroeven. En hier ligt misschien wel eigenlijk een van de grootste bottlenecks in ons geestelijke leven. Dat wij ons onbewust zijn dat op het moment dat wij wedergeboren zijn, dat de Heilige Geest als een persoon in mij is komen wonen. Nou, we lezen hier over de gemeente. Dit is een brief aan de gemeente van Efeze. Maar toen de apostelen daar kwamen, in Handelingen 19, vers 1 tot en met 5, kan je dat onder andere lezen, in Handelingen 19. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam, en hij trof er enige discipelen aan. Maar kijk wat hij daar zegt. En zei tegen hen, Handelingen 19, vers 2, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Nou, dat zou nou echt een mooie vraag zijn op huisbezoek. Of althans, als je elkaar, heb je de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Daar ben ik eigenlijk helemaal niet van bewust. Hier zeiden ze nog zelfs, we weten helemaal niet dat er een Heilige Geest is. En daarom vanmorgen, voordat we verder gaan en punt 1 afronden. Weet jij persoonlijk dat de Heilige Geest in je woont. Dat hij als, als de koning der koningen, als een heilige eregast, hier van binnen in jou woont. Stel je nou voor dat nou koning Willem-Alexander zou moeten vluchten om een of andere reden. En onze koning vraagt aan ons persoonlijk, zou ik een jaar bij jou in huis mogen doorbrengen? Hoe zullen we de koning behandelen? Zijn aanwezigheid in ons huis zal de hele atmosfeer veranderen. We zullen voortdurend in de bewustheid leven, de koning is in ons midden. En nou, toen we tot geloof kwamen, kwam de Heilige Geest, de koning der koningen, de heilige God die komt in mij wonen. Moeten we dan niet misschien al vanmorgen hier beginnen met ons te verootmoedigen en zeggen, o God, wat ben ik me toch vaak onbewust dat u als een heilige eregast in mij bent komen wonen. Moeten we niet dagelijks bidden of de Heere dat tot een levende werkelijkheid wil maken, ook in ons leven. Ervaar je dat? Zoals Petrus en Filippus ervoeren dat de Heilige Geest met hun praten, ervaren wij dat ook in ons dagelijks leven. Herkennen wij die intieme relatie met de Heilige Geest? De Heilige Geest wordt heel vaak in de Bijbel vergeleken, of vaak, maar wordt vergeleken met een duif. En een duif is gentle, hè, is zacht. Bij het minste gevaar of bij de minste herrie vliegt hij al weg. He, het kan zijn dat hij gewoon maar zomaar in een raamkozijn komt zitten. En zolang jij daar thuis in vrede bent en in rust bent, dan blijft hij gewoon in het raamkozijn zitten. Maar zodra er harde stemmen zijn of dat daar iets gebeurt van herrie, vloep, is hij weg. Nou, dat is het beeld van de Heilige Geest als een heilige eregast die we met teerheid moeten behandelen. En dat we in intimiteit met hem leren leven en bewuster van worden dat we bij het minste geringste de Heilige Geest kunnen bedroeven. Nou, hoe kunnen we nou de Heilige Geest bedroeven? Ik heb daar 5 of 6 dingen over die ik wil zeggen, vanuit dit gedeelte. In de eerste plaats, wij bedroeven de Heilige Geest door de tempel van ons lichaam te verontreinigen. Blader met mij even naar Efeze 2, vers 21. Er staat in vers 18, want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. En dan staat er in vers 20, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, de gemeente, goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u, jij, medegebouwd wordt tot de woning van God in de geest. Dat is een hele diepe woorden, maar als we tot geloof komen en we worden lid van een gemeente, dan is de gemeente een heilige tempel in de Kyrios, in de Heer. Dus wij belijden vanmorgen hier dat Jezus Kyrios is. Dat is elke keer weer onze belijdenis. Hij is Heer. Hij heeft het voor het zeggen. Wij hebben onze autonomie afgelegd. Niet langer ruimte geven aan ons eigen ik en ons ego. Hier zijn wij alle broeders en zusters die knielen voor Jezus en zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Een heilige tempel in de Heere en we zijn een woning van God in de geest. Dus we zijn met elkaar deel geworden van het lichaam. En hier wordt het beschreven als woning van God. Een woning waar God wil wonen. God wil hier zijn met zijn wolkolom, met zijn vuurkolom. Hij wil in ons midden wandelen. Hij wil zijn werk in ons doen. Nou, en daar zegt Paulus, dan bladeren we even terug of naar Efeze 4, vers 19. Dat gaat over de ongelovigen. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dus als we tot levend geloof komen, dan is daar geen plaats meer in die heilige tempel voor losbandigheid en onreinheid. Maar ik ga ervan uit dat je tot geloof komt, dat je een hartgrondige afkeer daarvan krijgt. Hè? Dat de commentatoren die verwijzen naar Romeinen 1, hè, waar mensen tegen natuurlijk met elkaar zonde bedrijven. De hele de homoseksuele wereld die daar ook genoemd wordt, seksuele onreinheid. Daar bedroeven we de Heilige Geest door. Door onreine praktijken. Maar hoe makkelijk is dat vandaag de dag niet met internet in het geheim toch aan de hand te houden. Daar niet te mee willen dealen in je leven. De Heilige Geest wordt bedroefd als we in het geheim, niet in het openbaar, maar in het geheim, daar toch in door blijven leven. Daar moeten we mee breken. Dat moeten we beleiden. En als we erin rond blijven hangen en er niet van vrijkomen, dan moeten we naar onze oudste gaan en het openmaken en zeggen, bid met mij, want ik wil hier niet in door blijven gaan. Het tweede, hoe we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Wij bedroeven de Heilige Geest door te liegen. Vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naast. Hoe eerlijk zijn we naar elkaar? Hoe open? Is het niet heel makkelijk om soms toch een beetje achterbaks te zijn of achter je rug over anderen te praten, te kletsen en leugens te verspreiden? Is het niet opmerkelijk dat daar waar Gods geest werkt in handelingen na Pinksteren, dat al zo snel Ananias en Safira geconfronteerd worden met het liegen tegen de Heilige Geest? Zichzelf beter voordoen, zichzelf anders presenteren, niet de volle waarheid verkondigen. Maar er zijn mensen die jarenlang in leugen hebben heel makkelijk kunnen liegen of overdrijven. Ja, het was geweldig. Ja, er waren wel 300 mensen in de gemeente, terwijl er maar 200 waren. Of vul het maar voor jezelf in. Maar het kan een levensstijl zijn om heel makkelijk te liegen. Ook naar je vrouw toe. Of naar je man toe. Hoeveel biertjes heb je op? Ja, nee, ik heb er maar 2 op. Het waren toch wel 5 zijn. Overdrijven en liegen. Niet de waarheid spreken. Dat moet een wilsbesluit zijn. Heren, ik kies er nu voor om vanaf nu altijd de waarheid te spreken. Ik merk dat sommige christenen dat nog heel makkelijk blijven doen. En ik denk dat ik ook in een bepaald opzicht misschien in het verleden ook wat makkelijker kan overdrijven. Maar zodra je overdrijft, komt daar gelijk die zachte fluisterstem van de Heilige Geest. Nee, het waren er geen 25, het waren er 20. En dan, wat moet je dan doen? Dan moet je gelijk op dat ogenblik jezelf herstellen. Het waren er geen 25, maar het waren er 20. En zodra het gelijk herstelt, blijft de Heilige Geest je niet daarvan overtuigen of Satan je aanklagen dat je zonde hebt gedaan. Het is belangrijk om de leugen daadwerkelijk af te leggen. Het derde, en dat staat erbij, want wij zijn immers leden van elkaar. We zijn niet meer vreemden voor elkaar, maar we zijn samen lichaam van Christus. Daar zit iets in, hè, van er zijn relaties ontstaan die heel kostbaar zijn. En nou is die vuile duivel die altijd weer probeert in relaties te stoken. Hè? In de gemeente van Efeze zijn denk ik wel wat relatieproblemen geweest. Dat kan je onder andere lezen ook. Dat is weer in de Filippense brief. Maar daar zijn Euodia en Syntyche die met elkaar toch. Twee vrouwen die met elkaar relatieproblemen hadden. Maar hier lees je toch ook wel dat Paulus dwars door alles heen spreekt over relaties. Vooral ook in het huwelijk. De Heilige Geest wordt heel vaak bedroefd in onze communicatie. In relaties. Dat we niet beseffen dat we leden zijn van elkaar. We moeten daar, we moeten daar sensitief op worden. We moeten denk ik allemaal daarin groeien. Dat wat we zeggen tegen elkaar, dat geest vervuld is en tot eer van God is en tot opbouw van elkaar. Want kijk, waar moeten we nou zijn vandaag de dag in deze liefdeloze wereld, toch? We zijn het erover eens. Jacob heeft het al gezegd, zoveel echtscheidingen. Er is zo ontzettend veel liefdeloosheid. Maar waar moeten deze mensen zijn? Voor hulp. en bemoediging. Ja, juist in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Daar moet je zijn. En als daar dan leugen is en halve waarheden en overdrijven en dat we in relaties elkaar zo pijn kunnen doen. Ja, dat is toch een anti-getuigenis. Dan bedroeven wij toch de Heilige Geest. Dan zal er toch geen wervingskracht zijn naar de wereld om ons heen. In de gemeente van de Heer Jezus Christus, daar spreken we de waarheid en overdrijven we niet. Het derde waardoor wij de Heilige Geest kunnen bedroeven, dat is vers 26. We kunnen in boosheid blijven hangen. Kijk, en ik heb erover getwijfeld. Ik heb een preek geschreven over hoe overwin ik boosheid. Die wil ik nog een keer op Urk houden. Maar het gaat hier over, kijk, wij, er is een gerechtvaardigde boosheid. Maar het gaat alleen maar om de eer van God en het heil en het welzijn van je naast. Meestal, bijna altijd zondigen wij op een boze, worden we boos op een zondige manier. En als je een beetje hardkoppig bent, hè, en een beetje verhard bent, en je leeft niet dicht bij de Heere, dan blijf je in je boosheid hangen. En dan bedroef je de Heilige Geest. Nou, hoe snel gebeurt dat niet, dat we boos worden of geïrriteerd? Frustraties. Op je werk. Onderweg. File. Je bent te laat, je afspraak die kan je en je wordt gewoon innerlijk gefrustreerd. Je wordt boos. Of je man of je vrouw doet niet wat je wil. Of hij of zij is niet wie jij wilt dat ze moet zijn. En daar erger je over. Je ergert je aan bepaalde karaktertrekken van je man of vrouw. En als je later tieners krijgt en al hun rotsen laten liggen en die opruimen, dan kan je zomaar kwaad worden en uit je stekker gaan. En misschien zijn er wel kinderen die vanmorgen meekijken. En je bent lekker bezig met je computerspelletje. En je moeder vraagt even om naar de winkel te gaan. Om even een boodschap te halen. Of even de vaatwasser uit te ruimen. En het komt je even slecht uit. En wat doet je? Je geeft zomaar een grote mond. En je wordt boos. Hoe snel zondigen wij niet door boos te worden? Nou wel, het is een emotie die behoort bij het mens zijn. Maar wanneer wij boos worden en de bron is verkeerd en de manier waarop wij ons uiten is verkeerd, bedroeven wij de Heilige Geest. En dan komen er allerlei andere zonden uit voort. Kijk maar naar vers 31. Je kan zomaar door bepaalde patronen in je huwelijk kan je verbitterd worden. Wrok aan de hand blijft. Het wordt wrok en je wordt uiteindelijk ga je er kapot aan. Je wordt een wrak. En de Heilige Geest probeert maar met je te praten. Zeg, breng het bij het kruis, je boosheid. Breng het zo snel mogelijk bij het kruis. Laat de zon, vers 26, niet ondergaan over je boosheid. Dat betekent, diezelfde dag, voordat de zon ondergaat, moet je het oplossen met die ander. Je moet niet in je boosheid blijven hangen. Want, vers 27, je geeft gewoon grond aan de tegenstander, aan de duivel, aan diabolos. En dan word je zomaar vervuld met duivelse gedachten. En die gaan heel ver hoor. Kijk maar wat er staat in vers 31. Je kan zomaar in woede uitbarsten. Als je niet met je boosheid dealt. Je kan zomaar toornig worden. Dat je, het vreet je van binnen op en je hebt een kort lontje. En ineens barst je uit in woede, in toren. En als je het dan niet meer de baas hebt, dan ga je schreeuwen naar je kinderen. Maar je bent de sensitiviteit met God, met de Heilige Geest kwijt. Je bent op dat moment niet onder beheer van de Heilige Geest. Je laat je helemaal verschalken door de boze, door in je vlees te reageren. Maar dat is het oude leven. Zo kunnen we niet meer door blijven leven. Dat is het oude leven, dat ligt achter ons. Als je niet deelt met je boosheid, hoe je met boosheid omgaat. Als je het niet gelijk bij de Heer brengt, dan ga je de duivel rechtsgrond geven. En uiteindelijk wordt het een levensstijl. En dat zie je, en daar ga ik dan verder niet over uitweiden, maar dat zie je bij Saul. Die boze geest, die krijgt steeds meer grip op Saul. En uiteindelijk dan dreigt hij met een speer David en Jonathan te doden. Nou, jij doet het misschien dan niet letterlijk, maar misschien wel in je gedachten van, wat, ik zal jou, dan ben je al rempel alweer. Hey, je kan vanuit onmacht gaan schreeuwen naar je kinderen, maar het werkt niets uit. Enkel alleen maar meer frustratie en verdeeldheid en oneenigheid. En zonder dat je het misschien in de gaten hebt, kan er soms laster uit je mond komen. Dat er een vloek uit je mond komt. En dan schrik je ineens van, oh, dat als bij mij als christen uit mijn mond komt. We bedroeven die eregast die in ons woont. Heren, moeten we niet bidden. Heren, geef dat ik toch meer bewust zal zijn dat als ik boos word, dat u als een heilige eregast in mij woont. En dat ik het niet zo ver laat komen, maar dat ik mijn trots afleg, dat ik mij vernederd voor mijn man of vrouw of kinderen, door zo snel mogelijk het als zonde te belijden en te zeggen het is verkeerd. Ik heb de Heilige Geest bedroefd. Ik wil niet dat met alle slechtheid, hè, dat die slechtheid me gaat overmeesteren en ik een speelbal van de duivel word, de Heilige Geest bedroefd en dat Gods naam en Gods gemeente oneer wordt aangedaan. Wij kunnen de Heilige Geest bedroeven niet door boos te worden, we kunnen allemaal wel eens boos worden, maar door maar in boosheid te blijven leven. Het vierde, wij bedroeven de Heilige Geest door te stelen. Vers 28. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Als Gods Geest in ons leven gaat werken, dan gaan we onze verantwoordelijkheid nemen. Dan zijn we niet langer lui. Nou, ik geloof niet dat dat op Urk misschien een punt is. Ik denk dat Urkers daar niet op beschuldigd kunnen worden. Hè, dat het een ijverig volk is. Dus ja, dit speelt denk ik hier niet. Maar wij krijgen van God financiën om ook te delen met hen die gebrek hebben. Hè. Nou kom ik eigenlijk bij de geestvervulde gemeente van Pinksteren. Wat gebeurt er als Jezus werkelijk curios wordt in ons leven? Nou, dan gaan we beseffen wie de eigenaar is van onze spullen. Van ons geld. Wat is stelen? Stelen, dat is iets voor jezelf nemen wat niet van jou is. Dat is stelen. Stelen is iets voor jezelf nemen wat niet van jou is. Wie is de eigenaar van jouw auto? Van jouw huis? Van jouw boortel? Wie is de eigenaar van het geld wat je verdient? Wie is de eigenaar van jouw vakantiehuis? Van je caravan? Van je camper? Van je speedboot? Weet je wat Job zegt? Wat onder heel de hemel is, is van hem. Job 41 vers 2. En dan kan je lezen, hè? God is de eigenaar van deze wereld, ook van alle spullen. Dus alles wat jij gekregen hebt, jouw bankrekening, jouw mooie spullen, je speedboot, je sportwagen, je tweede auto, alles wat jij bezit, heb je als bruikleen gekregen. Van onze hemelse vader. En daar mag je van genieten. Maar het is niet van jou, het is van hem. Dus als hij vraagt om dat eens een keer te delen, om je vakantiehuisje eens een keer met een ander te delen, of je auto of je speedboot, moet je natuurlijk wel een vaarbewijs hebben, dan voelen wij wel aan hoe moeilijk wij dat vinden. Ja, want als ze dit of als ze dat. Maar als Gods Geest gaat werken met Pinksteren, wat lezen we dan? Geweldig, hè? En de menigte van hen die geloofde was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden ze gemeenschappelijk. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden het aan de voeten van de apostelen. Nou, ik zeg nou niet dat we gelijk alles moeten verkopen, maar wat als God het van je vraagt? Wat als God je erbij bepaalt? Moeten we dan niet eerlijk zeggen, ja, ik kan zo makkelijk de Heilige Geest bedroeven. Ik ben gewoon eigenlijk nog best wel egoïstisch. Hey, ik vind het best wel moeilijk inderdaad om mijn auto eens even aan iemand uit te lenen. Want ja, wat als die schade rijdt, hè? Dus kunnen wij niet de Heilige Geest soms zo gemakkelijk bedroeven, doordat wij niet die houding van een Barnabas hebben, dat we zeggen, Heer, alles wat ik heb, het is uw eigendom. En dat is denk ik nog een van de grootste problemen die God gaat oplossen voordat hij terugkomt. Of ja, misschien als de Heer Jezus terugkomt, ik weet niet wat onze toekomstvisie is, maar Maar kijk, die rechtvaardige verdeling van spullen en goederen in deze wereld. Hè, met heel dat racisme van de zwarte bevolking, richting de zwarte bevolking. En wat er nu allemaal gaande is in deze wereld. Ik kan het ook allemaal niet duiden. Maar wij hebben over de ruggen van deze mensen heen, van zwarte mensen heen, hebben wij onszelf verrijkt. Ook in de Gouden Eeuw. Ook als Hollanders, als Nederlanders. We zijn naar landen gegaan en we hebben die landen leeggeplukt. En als christenen, ja natuurlijk, we brachten ook het evangelie. God heeft er nog dwars doorheen gewerkt. Maar ik denk wel eens dat wij ook de geest kunnen bedroeven door een bepaalde levensstijl. Waarvan we niet bewust zijn, alles wat ik aankoopt en koopt, dat is ten diepste niet mijn eigendom, maar het is zijn eigendom. En ik moet ook daar verantwoordelijk als rentmeester mee omgaan. Nou, dan moet je zelf maar mee voor de Here komen. Hè? Van bedroef ik de Heilige Geest, doordat ik misschien dingen als iets van mezelf beschouw, terwijl het helemaal niet van mezelf is. Het vijfde, wij bedroeven de Heilige Geest door onze tong te misbruiken. Vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Gelovigen gaan letten op hun taalgebruik. Dan heb ik het niet eens over die schuine mop of die vuile grap waarom je lacht in je keet of op de werkplek of op de boot of waar je dan ook bent. Daar heb ik het nog niet eens over. Ik denk, we moeten het veel meer dichter bij huis brengen. Vuile taal, dus dat letterlijk in het Grieks verrot, bedorven. He, dus de vuilnis uit je mond. En wat is die vuilnis uit je mond? Nou, dat is taalgebruik wat niet past bij jouw nieuwe identiteit. Je bent nu christen geworden. En dat betekent dat je spreekt zoals Jezus Christus gesproken heeft. Nou, wat is denk ik, wat komt veel meer dichterbij? Ik denk dat wij veel te snel met afbrekende woorden naar elkaar kunnen spreken. In de gemeente, in ons huwelijk, richting de kinderen, richting de tieners. De vraag is, zijn jouw en mijn woorden afbrekend of tot opbouw van de ander? Mag ik vanmorgen eens in de huwelijken vragen? Vaders, mannen. Hoe bouw jij je kinderen op? Hoe bouw jij je vrouw op door middel van woorden? Zeg je het nog wel eens tegen je vrouw. Je hebt lekker gekookt vandaag. Het was lekker, het was fijn. Of is het altijd, het is weer niet te weten. Het is weer hetzelfde. Ja, maar ze hebben nog bijna anderhalf uur in de keuken gestaan om het klaar te maken. Hoe makkelijk kunnen kinderen niet, ik zeg het vanmorgen even heel plat, maar zeiken op het eten. Terwijl het een voorrecht is, hè, dat we in een land leven waar nog eten is. Kinderen, hoe makkelijk kan je niet naar je ouders afbrekende woorden spreken? Kritiek uitoefenen op je ouders vanwege wat dan ook. Daar bedroef je die eregast mee die in het gezin woont en die in je hart woont. Laten we alsjeblieft eens wat zorgvuldiger opletten op ons taalgebruik. Hoe bouw je als vrouw je man op? Door middel van woorden en je kinderen. We kunnen zo snel als we gekrenkt zijn, we worden boos. Mijn man of mijn vrouw doet niet zoals ik het wil dat het moet gebeuren. En je wordt boos. En om je recht dan maar te krijgen, ga je cynisch reageren. Ga je afbrekend reageren. Ga je hem even vernederen. Ga je hem even omlaag halen. Ik zal hem even laten voelen hoe ik erover denk. Vuile taal uit je mond, waardoor je de Heilige Geest bedroeft. Dit is huiswerk voor de komende week. Mannen en vaders. Ga maar eens nadenken. Hoe ga ik mijn vrouw opbouwen en hoe ga ik mijn kinderen opbouwen door positieve woorden? Onder leiding van de Heilige Geest. En vrouwen, we gaan nadenken hoe kunnen we onze man eens bemoedigen door middel van positieve woorden. En onze kinderen. Dan krijgen we een geestvervuld gezinsleven en huwelijksleven. Dan komt de hemel in het huisgezin in plaats van de hel in het huisgezin. Ik weet het wel, dat gaat altijd met strijd gepaard. Maar we bedroeven zo gemakkelijk de Heilige Geest door onze tong te misbruiken. En het laatste, en dan gaan we naar ons laatste punt. Het laatste is, wij bedroeven de Heilige Geest als wij zijn woord niet geloven als een badwater dat ons heiligt. Efeze 5 vers 26. Laten we vers 25 erbij lezen. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor ons, voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het badwater van het woord. God wil ons transformeren. Ik kom weer even, dat is het accent wat God mij geeft in mijn bediening. Hè? Wat is Gods plan met ons leven? Dat wij meer op de Heer Jezus gelijken. Kijk maar naar vers 24 van hoofdstuk 4. Overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus God gaat ons transformeren, vernieuwen. Dat is een proces, een levenslang proces, zodat jij, ik, wij meer op Jezus gaan lijken. En hoe doet God dat? Dat doet hij door zijn Heilige Geest, die als eregast in ons komt wonen. Hij komt schoonmaken houden, al het vuil eruit. En de Geest, meer van de Geest als het ware erin. De Heilige Geest is al in zijn volheid in ons, maar hij krijgt meer ruimte in ons. Maar hij gebruikt daar ook het badwater van het woord voor. En gaan we dan ook elke dag in bad? Gaan we elke dag kopje onder in het woord van God? Laten we dat woord naar ons hart brengen. Doen we dat woord naar ons hart brengen, zodat het ons corrigeert. Hè? Vanmorgen gewoon heel praktisch, toch? Er zijn allemaal wel dingen vanmorgen in de preek die herkenbaar zijn. Nou, dat is nou dat reinigingsproces. Dus ja, Heer, dank u wel. Dank u wel dat u opnieuw laat zien dat er dingen zijn in mijn leven waar ik aan moet werken. Ja, niet in eigen kracht. Heer, wilt u mij vullen met uw geest, zodat ik het ook in de praktijk mag brengen. Het woord is zo praktisch. Nou, op al deze manieren kunnen wij de Heilige Geest bedroeven. Nou, is dat woordje bedroeven in het Grieks, is dat een woord wat veel dieper eigenlijk is. Het woordje lupijn. Het betekent iemand pijn doen, iemand verdrietig maken, droevig stemmen. Maar het woord kan ook betekenen iemand diep kwetsen, lastig vallen, hinderen. En dat is heel wat meer dan tranen in je ogen. Het is zoiets als pijn in je hart. Zo bedroeven wij door zonde, heel praktisch, de Heilige Geest. En Lloyd-Jones die zegt, zondig is niet een kwestie van iets verkeerds doen, maar veel meer een persoon krenken, kwetsen. Moeten we ook naar het tweede punt ons niet verootmoedigen voor de Heer? Zeg, ja Heer, we hebben het over wervingskracht, eensgezindheid, we hebben het over vuur. Heer, in de gemeente, dat de werking van uw geest, hè, dat bruisende ding. Maar Heer God, wat zijn wij toch soms gemakzuchtig. In onze handelen, wandelen, in onze gedachten, in onze woorden. Wat kunnen we soms makkelijk met zonde omgaan. O Heere, vergeef ons. Paulus die benadrukt hier in dit gedeelte dat wij een nieuwe identiteit hebben. We kennen allemaal die uitdrukking, hè? Kleren maken de man. Wat betekent dat? Kijk maar, moet je vanmorgen naar Jelle kijken. Kleren maken de man. Hij ziet er picobel uit. Het is een heer in ons midden. Hè? Ik geloof dat het de enige is met een strop vanmorgen. Nou, dat mag gewoon, broeder. Ik vind het altijd mooi. Je bent altijd keurig gekleed. Maar kleren maken de man. Wat betekent dat? Dat betekent, iemands kleding bepaalt het aanzien dat hij krijgt. Maar nu zegt de Heer, wij hebben nieuwe kleren aangetrokken. Die oude jas van ons oude leven. Ja, wij kunnen niet meer leven, wat we nou vanmorgen hebben gehoord, zo kunnen we toch niet meer leven, broeders en zusters. We hebben een nieuwe jas, we zijn bekleed met Christus. We horen bij Hem. We zijn van Hem. En daarom moeten wij ook leven als Hem. En velen van ons zijn opgevoed in een reformatorische kerk, waarvoor, ja, we zijn en blijven arme zondaren. Nou, het is gewoon eigenlijk gewoon onbijbelse taal. Natuurlijk blijven wij ons leven lang struikelen in zonde. Maar we zijn en blijven arme zondaren is zoiets van, ik heb er helemaal geen last van dat ik nog bepaalde dingen aan de hand houd. Het feit dat ik nog steeds rook is voor mij helemaal geen probleem, dat ik mijn tempel verontreinigd en daarmee de geest bedroefd. Nee, God wil dat wij meer op zijn Zoon, de Heer Jezus, gaan lijken. Dus wat moeten wij dan doen als de Heilige Geest vanmorgen bedroefd is in ons leven? Nou, het eerste is elke keer weer, nou, dat hebben we vanmorgen gezongen. Heer, ik geef maar nu volkomen. Zeg, Heer, ik wil opnieuw. Ik heb het al 10 keer gedaan, ik heb het al 100 keer gedaan, maar dan doe ik het voor de Eerste keer opnieuw. Heere, ik geef me aan u volkomen. Ik verlang ernaar om dat leven van Jezus te gaan leven. Ik verlang ernaar om voortdurend vervuld te worden met de Heilige Geest. Efeze 5 vers 18. Niet dronken van wijn, maar vervuld met de Heilige Geest. Nou, wat betekent dat? Nou, dan gaan we naar vers 32, dan hebben we bijna het hele gedeelte gehad. Dat betekent dat ik ervoor kies om vriendelijk te zijn. Heel praktisch. Ik besluit in mijn hart, ik ga 's morgens niet chagrijnig reageren naar mijn kinderen, hè, omdat ik heel makkelijk een humeur heb. Nee, ik kies ervoor om vriendelijk te zijn. Want de Heer Jezus was de allervriendelijkste persoon. Ook richting zondaren. Hij nodigde mensen uit om in hun zonde bij hem te komen. Zacchaeus, de tollenaar, de bloedvloeiende vrouw, de overspelige vrouw. De Heer Jezus was altijd vriendelijk. Ik kies ervoor om barmhartig te zijn. Barmhartig, het woordje hart. Zacht van hart te zijn. Niet in mijn boosheid te blijven hangen. Maar controle te krijgen over mijn boosheid. En zeggen, Heer, ik kom naar het kruis met mijn boosheid. Vervul mij met uw barmhartigheid, met uw liefde, Heere. Ik wil breken met die boosheid. Ik kies ervoor om vergevingsgezind te zijn. Om niet in mijn boosheid te blijven hangen, maar het die ander te vergeven. Kijk maar, en vergeef elkaar. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Oh, hoeveel is jou vergeven? Een hemelhoge schuld. Een hemelhoge schuld is jou vergeven. Wat in een miljoen euro niet is uit te drukken. En nou doe je vrouw even niet wat jij wil. Of je man doet even niet wat je wil. En je wordt boos. En je vergeeft het hem niet. 10 euro. Wat is die 10 euro in vergelijking met wat God jou vergeven heeft. Oh, wat zijn we dan toch soms hardkoppig. En blijven wij hangen in onvergevingsgezindheid. Nee, de Heer wil dat wij dat zien. Dat Hij ons geweldig veel vergeven heeft. En daarom kies ik ervoor om ook vergevingsgezind te zijn. Het tweede. Wat moeten we doen als de Heilige Geest bedroefd is? Wij moeten onmiddellijk gehoorzamen vandaag. In die gebieden van ons leven waar we ongehoorzaam zijn. Handelingen 5 vers 32. Wat staat daar? God geeft de Heilige Geest aan degene die Hem gehoorzaam zijn. Kijk, in de wedergeboorte komt de Heilige Geest in zijn volheid in ons wonen. Dus in die zin kunnen we niet meer krijgen. Hij kan wel meer ruimte krijgen. En hoe krijgt Hij meer ruimte? Door gehoorzaamheid. Nou, er is een opwekkingsprediker. De een is er een fan van, de ander niet. Daar gaan we niet over discussiëren. Charles Finney. Maar die zegt, opwekking is niets anders dan een nieuw begin in gehoorzaamheid aan God. Dat is mijn gebed vanmorgen voor de gemeente, de Reformatorische Baptistengemeente op Urk. Dat wij vanmorgen zeggen, ja Heer, ik verlang naar een opwekking. En voor mij persoonlijk betekent dat een nieuw begin in gehoorzaamheid aan God. De opwekking in Wales, door Ivan Roberts gebracht, één van zijn vier speerpunten. Hij had een hele eenzijdige boodschap, maar één daarvan was, als God met je praat door de Heilige Geest, gehoorzaam hem onmiddellijk. Als God vanmorgen met jou praat over één gebied in jouw leven, of twee of drie, waarvan je zegt, inderdaad, het is gewoon zonde, ik bedroef daardoor de Heilige Geest, ga hem vandaag onmiddellijk gehoorzamen. Niet zeggen, ja, ik ga mijzelf volgend jaar aanpakken, of volgende week. Nee, ik zal het wel een keer doen als de tijd voor hebt. Nee, als God met jou praat, gehoorzaam hem dan onmiddellijk. Beleid die ongehoorzaamheid, die zonde, en ga ermee aan de slag. Dat is het tweede. Het derde is, ik mag jullie vanmorgen de liefde van Christus voorstellen, zijn genade. En Hij is voor jou een offergave geworden, hoofdstuk 5 vers 2. Hij is een slachtoffer geworden voor onze zonde. En de Heilige Geest verlangt ernaar dat je vanmorgen niet bij jezelf blijft. Maar Hij verlangt ernaar dat het volle licht vanmorgen valt over het kruis van Golgotha. Dat is zijn werk. Hij wil altijd weer Christus in het middelpunt plaatsen. Ja, Hij ontdekt ons aan ons faillissement en dat we blut zijn. En zoals ik las bij dominee Vergunst, die zegt, de geest leidt door een ontdekkende weg na de ontdekking dat er een heiland, een zaligmaker is. Vind ik heel mooi. De Heilige Geest leidt door een ontdekkende weg. Wat ik vanmorgen doe is eigenlijk ontdekkend preken. Om ja, bloot te leggen wat er in ons hart mis kan zijn. Dat is ontdekking. Maar dan wil hij verder leiden dat wij gaan ontdekken dat er een heiland is waar ik die zonde mag brengen. Hij werpt ons niet terug op onszelf. Nee, er is uitkomst voor die problemen, voor die zonde en voor het feit dat we de Heilige Geest bedroefd hebben. Kijk, wij zijn failliet, maar hij is schatrijk. En hij zegt, ik wil jou genade bewijzen als je eerlijk je zonde beleidt. Ik wil je genade bewijzen, ik wil jou ja, vergeving schenken als je eerlijk erover bent. We hebben net gelezen in dat gedicht. We gaan naar de afronding toe hoor. Waar is mijn lieve broeder, zuster, Gods wonderbare kracht? Is dat ook jouw overdenking soms wel eens? Heren, waarom zijn wij niet zoals handelingen? En ik weet het al, het is in een bepaalde periode geweest. Maar wij zijn zo makkelijk tevreden met minder. God wil veel meer doen door de reformatorische baptistengemeente op Urk. Echt waar. God wil veel meer door ons doen. Maar hier zit het probleem. In ons hart. Kunnen we in het geheim soms zo makkelijk dingen goed praten en eroverheen walsen, terwijl de Geest op een stille, zachte, tere manier met ons praat. We kunnen zo makkelijk naar de gemeente komen met een masker, net zoals Ananias en Safira. Kunnen zo snel, kunnen we, ja, moet ik zeggen, ons beter voordoen dat we werkelijk zijn. Als de Geest gaat werken in tijden van herleving en opwekking. Als Gods Pinkstergeest gaat werken, wat laat hij dan zien? Nou, dat er zo vaak een verschil zit tussen hoe ik optreed in het openbaar en wie ik werkelijk ben als anderen mij niet zien. Wat is heiligmaking? Heiligmaking is eigenlijk niets anders dan dat ik me bewust ben dat er een eregast in mij woont die wil dat ik hem gentle, op een zachte, eerbiedige, eerlijke, oprechte manier behandelt en met hem omgaat. Hij is de geest van de waarheid en hij wil alle leugen en onreinheid aan het licht brengen. Hij wil mij verlossen van poppenkast. En ik denk dat ik daarin gegroeid ben, maar ik ben onderweg. Als ik weet hoe ik begonnen ben als kandidaat, dan moet ik eerlijk zeggen, er was poppenkast bij. Mensen imiteren, niet jezelf zijn, niet authentiek willen zijn. Ik ben erin gegroeid, ik wil het niet toelaten in mijn denken. Ik wil niet meer voor aantallen preken, ik wil niet meer voor mensen preken, ik wil God behagen. Ik verlang daarin te groeien. Dat mensen het zullen proeven, maar bovenal God daarvan zou zeggen. Je bent gegroeid om niet langer poppenkast te spelen, maar authentiek christen te zijn zoals God dat wil. Het vierde, en dat is het laatste puntje. Ik ben mij opnieuw bewust dat hij vanmorgen de trooster is. Hoe moet je omgaan als je de Heilige Geest bedroeft? Nou, genade, overgave, gehoorzaamheid, genade, Christus centraal. Maar vanmorgen komt hij naar ons toe als de trooster. Want wat staat er in vers 30? Dat heb ik nog niet behandeld. Door wie u verzegeld bent tot de dag van verlossing. Toen jij tot geloof kwam, is de Heilige Geest in jou komen wonen. Om jou nooit meer te verlaten. En zijn aanwezigheid noemt Paulus in hoofdstuk 1 vers 11 of vers 13 en 14. Gods araboon, Gods onderpand, aanbetaling. He, soms dan moet je iets aanbetalen, he, voor een vakantie. Misschien ga je van de zomer op vakantie en je hebt al een aanbetaling gedaan. Dat is een bewijs. Ik heb het huis gereserveerd en straks hakt het definitief in. Een aanbetaling. Gods geest is hier komen wonen om jou nooit meer te verlaten en je straks te verlossen van het lichaam der zonde en des doods. Om jou eeuwig bij hem thuis te halen. Gods geest in mij betekent... Die verzegeling met de Heilige Geest betekent, je bent mijn eigendom, stempel erop. En daarom is het bedroeven van de Heilige Geest zo ernstig. En daar sluit ik mee af. met iets wat gebeurde op de Kroezendana tijdens een Haardkrijkconferentie. Ik denk iets van 2010 of 2012. Dominee Johan Boot uit Zuid-Afrika preekte over 5 manieren hoe wij met de Heilige Geest kunnen omgaan. Aan het einde van de preek kwam Gods Geest krachtig in ons midden. En hij gebruikte onder andere, het was zo'n 10 tot 12 minuten, je kan het ook vinden op YouTube, dat filmpje, maar dan gebruikte hij dit voorbeeld. En hij zegt, dit is een heel teer voorbeeld, je moet me goed begrijpen, zegt hij. Maar dan zal de Heilige Geest in ons is komen wonen om ons niet meer te verlaten. Hij zegt, dan is het maar een heel eenvoudig voorbeeld, wat eigenlijk niet te vergelijken is, maar het is als een kamer, waar een heel mooi, knap meisje wordt opgesloten. Een teer, kwetsbaar kind, een meisje. En elke keer komen daar slechte mannen met verkeerde gedachten, met vuile gedachten. En die slaan dat kind en die rammen op dat kind. En kunnen zelfs dat kind misbruiken. Hoe verschrikkelijk zou dat niet zijn? En hij zegt, dit is in de verste verte niet te vergelijken met wat wij de Heilige Geest aandoen door onze zonde. Als we lelijke woorden naar elkaar spreken, schreeuwen naar elkaar, in onreinheid blijven doorleven. Mag de Heere vanmorgen deze preek gebruiken en zeggen, Heere, ik dank u dat u mij opnieuw hebt laten zien, of voor het eerst hebt laten zien, dat ik soms zo makkelijk ben omgegaan met zonde, met mijn tong. Niet wetend dat er een heilige eregast in mij woont, die ik zo makkelijk heb beledigd. O, laten we daarom vanmorgen bidden, met dat gebed, met dat gedicht. O God, herleef ons waarlijk. Blijf bij ons elke dag, dat elk die ons ziet bidden, ons ook zo leven zag. Leef als Christus. De Heer kan ons behouden, Hij zegent in geduld, als wij voor zonde vluchten, beleidend onze schuld. Zullen we met elkaar stil worden, voordat we met elkaar het lied gaan zingen uit opwekking 598. Laten we een ogenblik stil worden. Heilige Vader, we zijn met elkaar